Vandaag wil ik graag verder gaan met de preekserie die ik vorig jaar ben gestart. Ik heb in december 2 preken over iets anders gehouden en nu ga ik weer verder. Over de preekserie Nieuwe Ogen of ja, Nieuw Zicht. Hè, naar aanleiding van die prachtige tekst uit Efeze 1. Waarin staat dat we... Er staat op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. We hebben het al gehad over wie zijn wij in hem. Ik heb met jullie stilgestaan bij... Wat is onze plek met hem ook in de hemelse gewesten? Toen hebben we 2 keer stilgestaan bij uitverkiezing. Omdat er staat in Efeze 1 vers 4 dat we voor de grondlegging van de wereld in hem zijn uitverkoren. En vandaag ga ik een stukje verder. En ik wil graag met jullie lezen Efeze 4, de eerste 13 versen. Voor wie die andere preken niet gehoord heeft, ze zijn gewoon na te luisteren. En de aantekeningen zijn ook na te lezen, dat zal van deze preek ook zo zijn. Je kan nooit kwijt wat je allemaal van tevoren ziet. Efeze 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij... Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Ja, in de Efezebrief gaan we hier eigenlijk over een soort grens. De eerste 3 hoofdstukken gaan focussen heel erg op wie ben je nou als christen geworden in de Heer Jezus. En dan vanaf hoofdstuk 4, dan gaat het over de wandel. Dus hoe leef je daarmee? En van leven naar, van weten eigenlijk naar doen. En dat een dingetje is in ons leven, dat weten we, ook als het gaat om gewone dingen. Denk maar bijvoorbeeld aan verkeersregels. We kennen de verkeersregels, maar je er ook aan houden, dat is even een ander ding. En ja, zo zijn er veel voorbeelden te noemen. En dan staat er in 4 vers 1, ik lees steeds die teksten denk ik nog één voor één voor. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op. En dan staat er in het Grieks... U op ernaast tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. De Heere wil ons laten ontdekken wie we zijn in Christus, wie we zijn geworden. De Heere wil ons daarin leiden en dat kost tijd. In mijn leven heeft dat heel veel tijd gekost voordat ik enigszins ging zien wat het betekent om gered te zijn. En misschien herken je dat ook wel. Dat kost tijd en de Heere neemt daar ook de tijd voor. En zoals hij ons daarin wil leiden, in die kennis, wil hij ons ook leiden in een leven wat hierbij past. Ook dat kost dus tijd. En Ik weet niet wat jullie gevoel is als je dan zo doorleest in zo'n hoofdstuk 4, zo'n hoofdstuk 5. Dan kom je allerlei hele concrete dingen tegen van dat niet, dat wel. Het kan zo'n gevoel geven van het moet in één keer in orde zijn. Maar daarom wil ik ook al gelijk benadrukken. Ook hierin wil de Heer ons leiden. Het heeft tijd nodig. Het heeft onderwijs nodig. Het is een leerproces. En we mogen daarin dus ook groeien. Niet stilstaan, hè, maar wel groeien. En dan staat er, ik zei het net al, in het Grieks, ik roep u op ernaast tot een wandel. Dus dat is een mooi woordje. Dat betekent eigenlijk dat wat we weten en hoe we leven eigenlijk naast elkaar op moeten gaan. Gelijk op moeten gaan. Ik wandel s'avonds regelmatig een rondje met Jiré en die rent altijd vooruit. En dat is ontzettend vermoeiend, hè, om daar achteraan te moeten rennen. Als ik met mijn klas aan de wandel ben, dan moet ik vaak omkijken van jongens, komen jullie nog? Dat is ook vermoeiend. Maar als je gelijk oploopt, als je met iemand wandelt, dat heeft een ontspanning. En zo denk ik ook dat woord ook bedoeld is. Een wandel ernaast. Dat wat je weet en hoe je leeft, gelijk oplopen met elkaar. En ja, dat is een opdracht. En dat als je opdrachten krijgt, denk je altijd van, kan dat dan wel? Kan ik dat? Lukt dat dan wel? Ik denk dat we daar ons geen zorgen over hoeven te maken. Als we weten hoe het werk van de Heere is, dan mogen we ook weten dat als de Heere ons een opdracht geeft, dat het ook kan. En dat is geen positief denken, want dat kom je natuurlijk ook heel veel tegen. Tegenwoordig de mens zegt, ja, maar je kunt het. Yes, you can. Nee, de Bijbel zegt, op basis van wat de Heer Jezus in ons leven doet, kan er ook groei zijn. De Heere gaat daar zelf ook vanuit. Ik vind altijd die mooie tekst, ik wil hem nog een keer lezen, hij komt hier regelmatig langs, hè, uit Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal, tot volheid zal brengen, tot op de dag van Jezus Christus. Paulus vertrouwt daarin, het zijn zijn woorden, maar het zijn ook Gods woorden. God vertrouwt in zijn eigen werk in ons. Maar het is wel een opdracht, 4 vers 1, Efeze 4 vers 1. Het confronteert ons met de vraag, ben je bereid om gehoorzaam te zijn? Om te gaan wandelen. Het is geen suggestie of een tip. Hè? Het is een opdracht, een aansporing. Ik heb daar pas ook over gepreekt in december. Hè, van verwachten naar verantwoordelijkheid. Dat is een beweging in je leven. Elke keer weer. En hier zie je dat ook. Nou, in hoofdstuk 4 tot 6. Daar wordt heel concreet welke stappen je daarin kan zetten in dat wandelen. Heel concreet. In de gemeente, in je gezin, in je huwelijk, op je werk, als werkgever, als werknemer. En zelfs tot in de hemelse gewesten toe. Het is heel compleet allemaal. Welke stap je kan zetten. De Heer is daar heel concreet. Want je geestelijke leven staat niet los van je aardse wandel, van je handel. En ik hoor als mensen zeggen, ja, de Bijbel is zo theoretisch, hè, het is niet zo praktisch. Nou, als je deze hoofdstukken leest, dan kun je dat niet volhouden. De Bijbel is ongelooflijk praktisch en duidelijk. De vraag is, accepteren we het ook wat er staat? Als je hoofdstuk 4, 5 en 6 leest, is geen woord mis te verstaan. Maar willen we er ook gehoor aan geven? Het eerste werkterrein, dus ik zei al, hè, huwelijk, gezin, werk. Het eerste terrein wat eigenlijk aangestipt wordt, is de gemeente. En misschien is dat wel een accent, wat Paulus ook legt. Hij kan over heel veel dingen schrijven als het gaat om je levenswandel. Maar hij begint bij gemeente. Misschien is dat accent wel dat het belangrijk is, allereerst voor ons als gelovigen, om te beseffen wie we samen zijn geworden. Dat daar eigenlijk onze ogen ook voor opengaan. Wie we samen zijn geworden. En die hint, die hadden we al veel eerder gekregen in de Efezebrief. Want je ziet niet alleen woordjes staan als ik en jij en u. Hè, maar ook wij en ons. Geloven doe je samen. En in de vorige preken ben ik meer op dat, hè, dat persoonlijke ingegaan. Wie ben je nou geworden als christen? En hier gaat het om samen. Wie zijn we nou samen geworden? Geloven doe je samen, of dat nou past bij je voorkeur. Hè, sommige mensen die vinden het heerlijk om dingen alleen te doen. Of dat dat nu past bij je karakter. Maakt niet uit. Geloven doen we samen. We zijn samen gemeente. En als je dat woord hoort, gemeente, dan denk je misschien al snel aan, hè, hoe we hier bij elkaar zitten, de lokale gemeente. Maar Paulus focust hier op de gemeente wereldwijd, de universele gemeente. En dat zijn geen tegenstellingen, daarom zeg ik het ook niet zo, maar die moeten in lijn met elkaar zijn. Ik spaar zelf mineralen en als je soms een heel groot brok steen hebt, dan zie je daar een bepaalde structuur in, een bepaalde structuur van die kristallen. En als je die steen in stukken zou hakken, en je krijgt allemaal kleine brokjes, dan kom je in elk brokje nog steeds diezelfde kristalstructuur tegen. Dat is een mooi beeld ook van de universele gemeente, het grote brok. Maar hoe wij plaatselijk, hoe wij hier, ook bij Dabar gemeente zijn, daar zou diezelfde kristalstructuur in zichtbaar moeten zijn, hè, zoals die ook wereldwijd in de gemeente zichtbaar is. En ik zei al, het is belangrijk dat onze ogen daarvoor open gaan. Wat is de gemeente? Het is niet ons knutselproject. Ja, ik weet niet of jullie dat ook zien, maar als ik zo om me heen kijk, dan denk ik wel eens van, gemeente zijn moet niet worden van voor ieder wat wils. Een soort all you can eat concept. Hè? Je gaat naar zo'n all you can eat restaurant en ja, de een zegt, joh, ik hou van Chinees. En de ander zegt, nou, ik ga gelijk naar de, hè, naar de sushis en naar de tompoezen en zo. Alles kan daar. Maar ja, dat is misschien een heel plat voorbeeld, maar kan het ook niet zo worden in de gemeente? Van, joh, jij hebt misschien niet zoveel met bijbelstudie, maar hè, nou, dan ga jij helemaal op in de aanbidding of zo. Of, hè, ik wijs nu naar links, maar dat is puur toevallig. Maar jullie voelen denk ik aan wat ik bedoel. Hè? Het gaat in onze gemeente niet, in de gemeente niet en ook bij ons niet als het goed is om, hoe kunnen we het zo maken dat het voor iedereen acceptabel is? Ietsje meer van dit, ietsje minder van dat. Het is niet ons knutselproject, maar het draait in de gemeente om de Heer Jezus Christus. Dat is de grote focus die ook de Efezebrief legt. En ook in de hoofdstukken, voor hoofdstuk 4, ik wil jullie even wat teksten noemen ook, zie je dat terug. Om te beginnen weer bij 1 vers 4. Laten we ze even bijpakken, die teksten, even lezen. Ik kan er niet te uitvoerig op ingaan, maar daar staat, hè, omdat Hij ons voor de grondlegging, dus Hij, dat is God de Vader, ons voor de grondlegging van de wereld in Hem, in Christus, uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. He, dus samengevat, we zijn als gemeente in Christus door God uitverkoren. En als je denkt van wat betekende dat ook alweer, luister dan inderdaad die preek even naar. In Christus door God uitverkoren om voor God te schitteren. Hoofdstuk 1 vers 22 en 23 zijn ook zulke, ja, bekende teksten. Maar wat staat daar nou eigenlijk over Christus? En Hij, dat is weer God, heeft alle dingen aan zijn, ja, Christus, voeten onderworpen en heeft Hem, Christus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En dan komt het, die zijn lichaam is. De gemeente is het lichaam van Christus. En wat dat betekent, dat staat in die laatste woorden van vers 23. Dat zijn woorden die ook niet altijd doorgelezen worden. En de vervulling van Hem die alles in allen vervult. Ik geef toe, dat klinkt ook niet echt gelijk van, oh, dat betekent het. De gemeente is zijn lichaam en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Je zou het zo kunnen zeggen, de gemeente is de volheid, hè, vervulling, de volheid van hem die alles in allen volmaakt. Dus de gemeente wordt vol van Christus. Dus wat is de essentie van vers 23? Dat is dat wij als gemeente de identiteit laten zien van wie Christus is. Dat is de essentie van lichaam van Christus zijn. Christus maakt ons vol van zichzelf en dat is wat wij ook weer laten zien als het goed is. Hoofdstuk 2 vers 15 en 16 zijn ook hele elementaire dingen over de plaats van Christus ten opzichte van de gemeente. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij, die twee, en dat zijn die twee groepen die daarvoor genoemd worden, die ver af waren en die dichtbij waren, die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Dus in de gemeente is eenheid gebracht door het offer, door het kruis, hè, door het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft een nieuwe mens geschapen. En je hebt natuurlijk hè, de nieuwe mens, wij zijn een nieuwe mens geworden, een nieuw schepsel door het geloof. Maar ook als gemeente zijn wij een nieuwe mens geworden, als geheel. En Christus is daarvoor gestorven. Nog een laatste voorbeeld over de plaats van Christus ten opzichte van de gemeente zie je in hoofdstuk 3, vers 10 en 11. 3, vers 10 en 11. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus de Heere God heeft een plan gemaakt, een voornemen, heeft hij uitgevoerd in de Heer Jezus. En het resultaat van dat plan, dat mogen wij hè, in de hemelse gewesten bekendmaken. En ook dat is zo'n tekst, dat je misschien weer even moet graven van, ja, hoe zat dat ook alweer, want ik ben toch hier. Hoezo ben ik dan ook daar? Nou, de tweede preek ben ik daar ook op ingegaan. Even samengevat, ik zei net, het draait in de gemeente om Christus. En als je dan die teksten leest en samenvat, wat is dan gemeente zijn? Dan is gemeente zijn tot uitdrukking brengen waarvoor Christus zich heeft ingespannen. Dat is feitelijk gemeente zijn. Christus heeft een werk gedaan. En wij geven daar uitdrukking aan. Wij laten zien wat Christus heeft gedaan. En je zou zeggen, nou ja, dat lijkt een vanzelfsprekendheid. Dat is een open deur. Maar dat is het niet, denk ik. Het gaat, als we het hebben over het werk van Christus, niet alleen over onze redding, dat we binnen mochten komen, maar het gaat ook over heiliging, over wandelen, over ons leven. Je kan tegenwoordig allerlei etiketten op gemeente zijn plakken. Je kunt missionair zijn, of je kunt doelgericht zijn, of gavengericht, of bijbelgetrouw, of Israël lievend, noem het maar op, wat je allemaal kan zijn. En je kunt barbecuen, zoveel dat je bijna allemaal twee stoelen nodig hebt. Maar waar gaat het om? Het besef. Als al die dingen, waar hele mooie dingen bij zitten, maar als dat besef ontbreekt dat het in de gemeente om Christus draait, dan is het niks. Dan leidt het nergens toe. We gaan verder met Efeze 4, die volgende verse. Ja, je snapt het al, ik ga het hebben over gemeente zijn. En als je dan die verse leest, en misschien had je dat gevoel net ook al, dat je denkt, van, ja, dat is een beetje utopisch, een beetje de theorie. Ja, mooi. He, zo kan het zijn en zo zou het moeten zijn. En misschien verlang je daar ook wel naar, he, maar het zal toch nooit lukken. Maar weet je, de Heere wil ons juist heel graag laten weten, ook door dit hoofdstuk, van lees nou eens mee. Ik wil het je leren. Het is geen utopie. Het is realiteit. Maar wel realiteit vanuit Christus. Op zijn manier. Hoe leiden we nou als gemeente een leven wat past bij onze roeping? Waardig onze roeping, hè? Passend bij die roeping. Nou, er staat in vers 2, in alle nederigheid. Hè? Eigenlijk het besef van je kleinheid, is dat. En zachtmoedigheid. Mildheid is dat, hè? Vriendelijkheid. Hoe benader je anderen? Met geduld. Door elkaar in liefde te verdragen. Ja, dat is nogal wat, hè? Elkaar in liefde te verdragen. Als je daar eens goed over nadenkt, wat dat betekent. Door soms dingen maar te laten gebeuren, zonder je punten willen maken. Dat betekent het onder andere. Samengevat komt vers 2 erop neer dat je eigen belang onder dat van een ander is. Hè? Dat je dat lager acht dan van een ander. Zoals ook Christus dat gedaan heeft. Dat vind ik zo mooi. In vers 2 lees je het karakter van de Heer Jezus Christus. In Romeinen 15 vers 3 staat dat ook zo mooi. Romeinen 15 vers 3. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Hij heeft niet zichzelf behaagd. Maar zoals geschreven staat. Al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Christus heeft niet zichzelf gediend. Hij is gekomen om te dienen. Zijn belang kleiner te achten dan het belang om ons te redden. En zo zie je ook in Efeze 4 vers 2 het karakter van de Heer Jezus Christus. En dat is een accent wat heel mooi is. Want bij gemeente zijn kun je heel snel denken aan wat je allemaal moet doen als gemeente, wat je moet organiseren. Maar het eerste feit is dat Paulus weer zegt van, maar wie ben je nu? Hij gaat eerst naar het zijn en dan naar het doen. Net als in de brief als geheel, hè? Hoofdstuk 1 tot 3. Eerst naar het zijn, wie ben je? Hoofdstuk 4 tot 6, het doen. Belangrijke volgorde. Het zijn eigenschappen die je namelijk niet van jezelf hebt, maar alleen door de Heer Jezus Christus. Het is een vrucht, hè, die in ons leven gewerkt mag worden. Denk aan Galaten 5 vers 22. Hè? De vrucht van de geest. Dus de vrucht van het karakter van Christus. In ons. En ja, wat moet je dan doen? Want het staat er wel zo mooi. Moet je dan op zoek naar situaties om dat te oefenen of zo? Nou, ik denk dat die situaties gewoon naar ons toe komen. Daar hoeven we niks voor te doen. Het zijn de relaties waar wij gewoon in staan. Ook in de gemeente. Iemand zei wel eens, hè, de Heer heeft ons zo lief dat we mogen komen zoals we zijn. Maar hij heeft ons te lief om ons te laten zoals we waren. En dan denk ik, ja, dat is zo. De Heer gaat ons bijschaven. En een van de manieren die de Heer daarvoor gebruikt is de gemeente. De grote werkplaats. Je zit hier, wij zitten hier, ook ik. In de grote werkplaats van de Heilige Geest, de gemeente. Wordt aan ons geschaafd. Vers 3. En u te beijveren, je te haasten, staat er feitelijk, om de eenheid van de geest te bewaren door of in de band, of in de samenbinding, zegt het Grieks, van de vrede. Dus u te beijveren, je te haasten, om de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Wat staat daar? Nou, die eenheid van de geest, hè, dat waar we eigenlijk naar uitkijken met z'n allen, van dat willen we tot uitdrukking brengen. Dat voelen we, dat is goed, dat is gaaf. Maar dat is dus verbonden met die band van de vrede. Dus de eenheid van de geest is altijd verbonden met die eenheid die de Heer Jezus al heeft tot stand gebracht. Waarom zeg ik dat? Dat niet los verkrijgbaar is. Ik zie dat wel eens om me heen, dat mensen zeggen, ja, allerlei projecten, ik ben er ook wel eens bij geweest om zomaar eens mee te maken. Projecten van eenheid door de geest en allerlei manifestaties door de geest. Maar dan kun je daar een uur zijn en dan heb je nog steeds niet de naam van de Heer Jezus Christus gehoord. He, die dingen kunnen uit elkaar groeien. Eenheid door de geest is niet losverkrijgbaar van het werk van de Heer Jezus Christus. Ik zeg het gewoon maar even. En wat ook belangrijk is, er staat bewaren. Niet maken. Heel belangrijk. We moeten de eenheid bewaren als iets wat dus gemaakt is. En dat is goed om dat tegen elkaar te zeggen, ook in de tijd waarin wij leven. Want er zijn heel veel projecten om ons heen, binnen de gemeente, binnen kerk zijn, binnen gemeente zijn, onder christenen. Waar wordt gezegd van, ja, we moeten eenheid maken. En ik heb inmiddels geleerd om dan alert te worden van, wacht even, eenheid maken, wat moet er nu weer sneuvelen? He? Ik snap dat verlangen, het zou het verlangen van ons allemaal moeten zijn. Het zou ons allemaal pijn moeten doen dat er zoveel oneenigheid is onder christenen. Maar als eenheid gemaakt moet worden, gaat dat vaak ten koste van het een of het ander. Denk aan de projecten van de Wereldraad voor Kerken, die er heel erg voor zijn. Wereldvrede, maar ook vrede en eenheid in de gemeente. Denk aan een samen op weg proces. Altijd gaat het ergens ten koste van de waarheid. Maar hier staat dat we iets te bewaren hebben. Dan zie je weer, moeten we weer terug naar wat hebben we dan te bewaren. Kom je weer bij de Heer Jezus Christus uit. En dat we dat moeten bewaren, betekent dus ook dat je het kwijt kunt raken. Dat het uit je handen glipt, als het ware. En dat is ook, ja, dat greep me wel aan. Ik denk dat we dat regelmatig ook onderling tegen elkaar zeggen. Wat hebben we het fijn met elkaar. We zijn blij dat we hier gekomen zijn vanmorgen. Ik tenminste wel. Maar realiseren we dat ons, dat die eenheid die we nu samen ervaren, dat die ook aangetast kan worden. Dat er misschien momenten kunnen komen dat wij echt heel erg ons best moeten doen, zeg maar, om hoofd en bijzaken te scheiden. Om eenheid te bewaren. Dat fijne wat we nu hebben, dat we daar misschien wel eens heel hard voor moeten vechten. Om dat ook fijn te houden. En het is mooi als we op zo'n moment, denk ik, dat ook ons dan realiseren. Van wacht even, het gaat ergens om. Waarom zijn we het nu over bepaalde dingen misschien niet eens? Laten we even alert zijn, mensen. Dat moeten we dan ook tegen elkaar zeggen. Laten we dat afspreken. Er is er altijd één die een heel groot belang heeft. Dat iets moois uit elkaar valt. Laten we dat dan ook helder houden. Nou, dat bewaren van die eenheid is een ontzettend belangrijke zaak. Er staat beijveren, je ervoor haasten. En ja, waar gaat de energie vaak heen? Toch heel makkelijk aan het bewaren van de leer. Of het bewaren van de vorm. Een soort conserveren van dat wat altijd al goed werkte. Maar ik zeg niet dat dat niet belangrijk is altijd. De leer is wel belangrijk. En de vorm kan ook heel functioneel zijn. En elke week wat anders is ook een beetje onrustig. Maar het gaat om wat heeft de prioriteit. Het bewaren van die eenheid heeft voor God hoofdprioriteit. Laten we ons daarin haasten. En als er verdeeldheid is binnen het lichaam van Christus, dat we dat ook nooit normaal gaan vinden. Ja. En ik dacht ook nog vanmorgen, als er meningsverschillen zijn, want je kan het niet over alles met elkaar eens zijn, dan is dat niet altijd een breuk. Misschien ook goed om te noemen. Ik ken daar ook voorbeelden van in mijn leven, dat ik met iemand echt als broeders over onze relatie met de Heer Jezus kunnen praten. Maar niet in alles eens zijn. Dat kan ook. Dus eenheid heeft niet altijd te maken met zijn we het ook in alles met elkaar eens. Vers 4. Die eenheid van de geest, hoe uitzicht die dan? Nou, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. We lezen hier zeven dingen, hè, waarin we allemaal één zijn. Stel je voor dat wij zo'n rijtje hadden mogen maken. Wat had daar dan ingestaan? Misschien had het al een heel kort rijtje geweest, dat weet ik niet. Maar de Heere zegt, hierin zijn jullie één. Als je bij het lichaam van Christus hoort. Ik had het niet kunnen bedenken. Maar het staat er wel, het is het woord van God. En daar zou ook over elk van die aspecten zou ook veel te zeggen zijn. Ik ga dat in deze preek niet doen. De hoop van onze roeping bijvoorbeeld, ook zo'n mooi begrip. Moet je maar eens Efeze 1 opnieuw lezen. Hè? Efeze 1 vers 18 en 19. Wat die hoop is die we mogen hebben, het perspectief wat we mogen hebben als gemeente. Of ja, dat ene geloof, hè. Dat geloof wat veel meer betekent dan wat wij hebben gedaan. Dat wij ons kleine handje in die grote hand van God hebben gelegd. Hè? Maar het geloof van Christus. Het is zijn geloof wat de basis is onder ons geloof. Dat ene geloof. En die doop in Christus. Hè? De doop in Christus is hè? Feitelijk de doop in zijn dood. De doop in zijn nieuwe leven. En laat ik maar gelijk hè, concreet zijn. Alleen al dat ene woordje doop, hoeveel verdeeldheid is daar al ontstaan. En elke keer als ik het weer merk, dat gebeurt, ook pas in een gemeente waar ik mocht spreken, dan denk ik van, dan doet me dat pijn. Dan denk ik van, oh wat jammer. De Heer heeft zoveel moeite gedaan om mensen bij elkaar te brengen in de gemeente, in zijn lichaam. En wat zou het erg zijn als om dingen die we misschien nog niet goed begrijpen of waarin we nog een groeiproces moeten doormaken in het verstaan van dingen. Of misschien dingen waarin we moeten accepteren dat we daar niet allemaal hetzelfde ooit in zullen denken. Dat om die dingen dan weer iets heel moois uit elkaar kan scheuren. Vers 7. Maar, je zou ook kunnen zeggen in het Grieks dat woordje kun je ook vertalen met en of bovendien. Maar aan één ieder van ons is de gave gegeven naar de maat van de gave van Christus. Maar aan één ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Maar, ik heb dit gedeelte, denk ik, de afgelopen 10, 20 jaar al vaak bestudeerd en ik dacht altijd, toen ik vers 7, als ik dan vers 7 las, maar dan dacht je van, nou, dan begint een nieuw onderwerp. Maar ik heb het nog eens nagezocht en toen zag ik dat in het Grieks dat woordje net zo goed vertaald kan worden met en of bovendien. Kortom, het gaat hier niet opeens over iets nieuws. Zo van, nou, we hebben het nu over dat gehad waar we één in zijn en nu een nieuw onderwerp. Nee, het gaat gewoon door. Het is een doorgaande lijn. En aan één ieder van ons, of bovendien, hè, accent, aan één ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Wat is dat? Die maat van de gave van Christus. Genade naar de maat van de gave van Christus. Dat is een intrigerende zin. Betekent dat de ene minder heeft gehad dan de ander of zo? Maat, hè, je leest maat. Hoe doet God dat? Genade. Nou, daar geeft ook de grondtekst weer een hele mooie hulp aan ons. Als je dat woord nazoekt, het woord maat, dan kom je uit bij een maatstaf. Een maatstaf. Het gaat om een hoeveelheid. Dan denk je misschien van, ja, daar was ik al bang voor. Dat hoop ik juist niet, dat het betekent. Dat de een dan een grotere hoeveelheid heeft gekregen dan de ander. Maar dat staat er dus niet. Er staat dat wij genade aan ons gegeven is naar de maatstaf van de gave van Christus. Dus dat loopt door die zin. Wat is dan die maatstaf voor hoeveel genade we gekregen hebben? De gave van Christus. Dat is wat hier staat. Dat is de maat. En dan kom je weer helemaal terug bij de eerste drie hoofdstukken. Ook waar ik al een keer over heb gepreekt. De eerste keer denk ik dat het was. Dat de rijkdom van genade waar wij in mogen leven, die wij ontvangen hebben, is naar de maat van de gave van Christus. Wij zijn namelijk in hem. Daar heb je het weer. We zijn in hem. Dat is de maat van Gods genade voor ons. Voor jou en voor mij. Voor iedereen gelijk. We zijn in hem uitverkoren. In hem voorbestemd. In hem gestorven. In hem opgewekt. In hem in de hemelse gewesten gezet. En straks zullen we ook met hem verschijnen. Dus hoeveel genade hebben wij ontvangen? Naar de maat van de gave van Christus. Naar de maat waarin hij zichzelf aan ons wilde geven. Of anders gezegd, naar de maat dat wij helemaal in hem mogen zijn. Daar kan je met je verstand niet bij. Maar dat zegt het woord. En dan zegt vers 8. Daarom zegt hij, dat is een beetje een pittige tekst. Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk van de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Dat is best wel een bijzonder vers, vers 8. Het is een citaat uit Psalm 68. En ik vind het best bijzonder als je ziet dat in deze brief, waarin het zo over de waarheden gaat voor het lichaam van Christus, een citaat eigenlijk komt uit het Oude Testament. Dat is al een hele bijzondere. Zo van, bijzonder. Want het Oude Testament is niet in de eerste plaats, denk ik, bedoeld om de essentie van gemeente zijn uit te leggen. Niet in de eerste plaats. Ik weeg het zorgvuldig af. Want wij kunnen heel veel leren uit de hele schrift. Ook voor gemeente zijn, heel de schrift. Wees gerust. Maar Psalm 68, gaan we maar lezen, focust, als je Psalm 68 leest, dan denk je van, waar gaat het dan over Psalm 68? Nou, als ik dat samenvat, dan gaat het eigenlijk over de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus, over de dag des Heren. Dus je ziet helemaal geen link eigenlijk. Je zou niet denken als je Psalm 68 leest, van, dat gaat over Efeze 4. Dat is een bijzonder citaat. En het is ook nog bijzonder, omdat als je het citaat gaat nazoeken, dat je ziet dat daar in Psalm 68, dat het niet helemaal overeenkomt. Dus Paulus heeft daar een hele zorgvuldige selectie gemaakt onder leiding van de Heilige Geest. Het is een bijzonder citaat. Maar goed, dat even terzijde. Het staat er en het wil ons iets leren. Wat dan? Ik denk twee dingen. Allereerst, God is een gevende God. Dat zien we. Er staat namelijk, hij gaf gaven aan de mensen. Dorea staat er in het Grieks. Gift. God gaf giften. Wij geven misschien wel eens giften, maar God is ook erg goed in giften geven. Gewoon geven. Dat is één. En het tweede is dat dit citaat ons iets zegt over wat is de huidige positie van de Heer Jezus en waar is hij nu mee bezig? Ik zal ze in volgorde even langslopen. Allereerst, God is een gevende God. Vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus zie je dat de Heer steeds dingen geeft. Gaven. En wat hij geeft past steeds bij wat er op dat moment aan de hand is. Bij de fase eigenlijk van zijn plan. Je leest in Handelingen 2. De gift van de Heilige Geest aan Israël. Handelingen 10. De gift van de Heilige Geest aan bekeerlingen in niet-Joodse gebieden. Ook weer een gift. Je leest in Handelingen en ook in 1 Korinthe 12, ook een bekend hoofdstuk natuurlijk, als het om gemeenten zijn, gaat over de gaven die de Heere ook geeft aan de gemeente, aan de handelingengemeente, gemeente die nog in de tijd van het koninkrijk leefde. En hier lezen wij dus ook in Efeze 4 vers 7, dat de Heere dus ons heel veel heeft gegeven, naar de maat van de gaven van Christus. God is een gevende God. En zometeen in vers 11, daar lees je weer dat woord, dat hij heeft gegeven. De Heer heeft ook personen gegeven, taken aan de gemeente. Samengevat, als je het Nieuw Testament leest, dan zie je dat de Heer voortdurend aan het geven is. Dat is de essentie van dit citaat. En het tweede is, dat het iets zegt over waar de Heer nu is en wat hij aan het doen is. Hij is neergedaald, staat er, tot in de lagere delen van de aarde, tot in het graf, om op te gaan boven alle hemelen terug, om alles, en dat is het, tot volheid te brengen. De taak van de Heer Jezus Christus is om alles tot volheid te brengen. Dat is, om het even menselijk te zeggen, zijn handelsmerk. En het is zo'n prachtig thema, daar zou je een studie op zich over kunnen houden. Hoe dat duidelijk wordt ook in de brieven. De schepping zal tot volheid gebracht worden. Maar de Heer wil ook jou en mij en ons als gemeente tot volheid brengen. Dat we vol worden. Word vervuld. Word vol met Heilige Geest. We mogen ook straks als Hij komt, Filippenzen 1 vers 11, vol zijn van de vruchten van gerechtigheid. We mogen vervuld worden, vol worden met de kennis van zijn wil. Mooi is dat, dat is zo mooi, ja, dat eigenlijk een soort samenvatting hier wordt aangereikt van waar is de Heer Jezus nu mee bezig? Om volheid te brengen, stapsgewijs, ook in ons leven. En staat er in vers 11, hij heeft sommigen, inderdaad, gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en weer anderen als herders en leraars. Het gaat hier over personen die ook gegeven zijn aan de gemeente. Dus weer zie je hier, God geeft. Geweldig, we hebben een gevende God. Nou, wat geeft Hij? Apostelen en profeten. Apostelen, dat waren echte gevolmachtigde boodschappers. Die stonden in een volmacht. Woordvoerders van God, profeten, mond van God. Ik denk zelf dat hier bedoeld worden de mensen die ook aan de basis stonden van het lichaam van Christus, qua onderwijs, zoals een Paulus. Daarbij ook evangelisten, herders en leraars. Ook niet onbelangrijk, evangelisten. Mensen die het evangelie brengen van de vrede, zegt Efeze 6. Welk evangelie is dat trouwens? Het evangelie van de vrede. Dat is het evangelie wat, daar heb je me weer, wat mensen vertelt wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Hij wil ons redden, maar ook dat Hij eenheid heeft gebracht. Herders, pastoraat. Zoals een herder zijn kudde voorgaat en goed voedsel voor ze zoekt en ze beschermt, goede route voor ze kiest. Zo zijn er ook herders in de gemeente, gegeven door God. Pastoraat en ook leraars, mensen die onderwijs geven in het woord. En voordat die mensen die nou zo'n taak gehad hebben, voordat die nou zouden denken dat zij belangrijk worden, is het goed om gelijk ook door te lezen. Want waarom heeft de Heer die mensen gegeven? Allemaal voor het doel, wat je in vers 12 en vers 13 leest. En dat gaan we zo ook lezen. Maar ik wil nog één ding zeggen over ouderlingen en diakenen. Want misschien dacht je wel van, ja, wacht even. Maar in de gemeente heb je toch ook opzieners, ouderlingen en diakenen. Waarom staat dat hier niet dan? Er zijn in de brieven ook passages waarin dat onderwijs wordt gegeven. En je ziet dat het instellen van opzieners, oudsten, en diakenen aan de gemeente zelf wordt overgegeven. Dus dat de gemeente zelf dat in de afhankelijkheid van de Here ook mag doen om ook het gemeenteleven te structureren. En daarom worden die taken hier niet in dat rijtje genoemd. Maar ze horen er wel helemaal bij. Ze zijn ook door de Here ingesteld. En als je daar meer over wil lezen, zou je eens in Titus 1 kunnen kijken bijvoorbeeld. Of in de Timotheusbrief, 1 Timotheusbrief. Dus ze horen er wel bij, voor het geval je dat afvroeg. Wat is het doel van dat God geeft en dat God taken geeft en mensen daarvoor bestemt? Vers 12, om de heiligen volledig toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot in de opbouw van het lichaam van Christus. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat betekent dat de Heere iedereen ergens voor wil toerusten. Ons allemaal. Tot het werk. Hè? Tot bezig zijn. Actief zijn. Waarin? In dienstbaarheid. Het werk van dienstbetoon. En dan kom je weer terug eigenlijk bij, ook bij die houding van vers 2. Hè? Dienstbetoon. Elkaar dienen. Waarom? Waarom is dat nodig dan? Dat iedereen ook meedoet. Hè, zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd. Het is er. De Heer heeft dat gemaakt. Maar het moet ontwikkelen. Het moet opgebouwd worden. Iedereen, voor iedereen is er ook in die zin wat te doen. Iedereen hoort erbij. En ik vind het altijd mooi dat naarmate we ook allemaal ouder worden. Ook de kinderen. Hè, dat er in een gemeente ook een dynamiek is. Waarin jonge mensen later ook weer de taken zullen overnemen van die nu bij de volwassenen liggen. Dat schuift op. In een gezonde gemeente zul je zien dat de Heere daarin ook voorziet. En als je nu jong bent en je hebt misschien niet zo'n taak dat je denkt van ja, wat kan ik nou eigenlijk doen? He, dan mag je ook weten dat de Heere je aan het voorbereiden is om ook later wel een taak te hebben. Een ander soort taak. Dus, het is niet de bedoeling dat we geestelijke baby's blijven. Dat is ook de essentie van dit vers. Hè? Dat we opgroeien naar geestelijke volwassenheid. Ik zeg wel eens, we moeten geen consumenten blijven, maar instrumenten worden. En ik realiseer me dat heel vaak als ik zondagsmorgens hierheen rijd. Van waar ga ik nou eigenlijk voor? Ga ik nou om iets te krijgen? Alleen? Ga ik nou als consument hier zitten? Hè? Kan ik aan jullie ook stellen die vraag? Ben je hier als consument gekomen? Ik zeg niet dat het fout is, hè, maar even als bewustwording. Kom je hier alleen om iets te krijgen? Of kom je hier ook als instrument? Heren, kunt u mij ergens voor gebruiken vanmorgen? Misschien een bemoedigend woord, straks bij de koffie. Of even die ene juiste vraag aan die persoon, waardoor je een gesprek krijgt. Een mooie gedachte, een boeiende gedachte als je naar de gemeente gaat. Van waar ga ik voor? Wat zorgt de Heere goed, hè, voor de gemeente? Door de genade, hè, waarin we mogen staan, maar ook nog alles wat hij daarbij geeft. De Heere doet echt alleen maar complete dingen. Dat is zo prachtig. Alles wat de Heere doet is compleet. Hij heeft echt overal aan gedacht. En dan te beseffen dat je door genade ook bij die gemeente mag horen. En mensen doen zo hun best tegenwoordig om, en dat is misschien altijd wel zo geweest, om ergens bij te horen. Want ja, als je ergens bij hoort, dan, wat het dan ook is, dan tel je mee. Maar hier mag je door genade bij horen bij de gemeente van Christus. Je mag zijn lichaam zijn. En dan vers 13 tot slot. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Nog één pittige tekst. Dat zijn echt wel die woorden van Paulus altijd, hè? Van die hele compacte teksten. Eerst maar eens dat eerste stukje. Totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof. Als je net opgelet hebt bij vers 4... Dan denk je misschien nu van ja, hoor eens, we staan toch al in dat ene geloof. We zitten toch al, we horen toch al daarbij. En daar is toch al eenheid. Hè? Eén geloof, staat er in vers 5. Ja, maar het doel is dat we ook allemaal de eenheid van het geloof zullen bereiken. Wat betekent het nou? Ik dacht, ik heb gezocht naar een voorbeeld. Een bloedband. De bloedband tussen broers en zussen, die is er. He, omdat je geboren bent uit dezelfde vader en moeder. Maar leren leven als broers en zussen, he, vanuit die bloedband, dat feit eigenlijk gaan leren leven als, hoe ga je nou als broers en zussen met elkaar om? Dat is een proces. En dat zie je hier dus ook. He, we leven uit één geloof. En toch staat er in vers 13 dat we ook allemaal moeten komen tot de eenheid van het geloof. Dat het als het ware uitgroeit tot iets groters. En dan staat er ook hè, dat we en van de kennis van de Zoon van God. Hè, nauwkeurige kennis staat er dan in de grondtekst. En dat is ook zo'n belangrijk, dat is ook weer een studie op zich, dat Paulus heel vaak daarop wijst. Mensen, kennis. En niet dan de kennis van puur van ik vergader kennis in mijn hoofd, hè, maar die nauwkeurige kennis. Wie is de Heer Jezus Christus? Wat is zijn werk precies? Paulus schrijft daar heel vaak over. En het gaat in ieder geval verder dan, van ik ben gered. Hè, als klein voorbeeldje nog even. Weer uit de Filippenzenbrief, vers 10, 3 vers 10. Dan zegt Paulus, hè, notabene Paulus, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Paulus wist wat dat was. Om gelovig te zijn, door genade behouden. En toch te weten dat hij zich nog ergens naar mocht uitstrekken. Nou, die beweging, dat zie je heel mooi staan in Efeze 4, vers 13. Je bent binnengekomen, je hoort erbij. Maar is er ook groei? Is er ook als gemeente, is er groei naar volwassenheid? Hoe volwassen kun je worden in het geloof? Ja, het antwoord wordt gegeven. Tot de maat van de grootte, van de volheid, van Christus. Hoe groot was ook weer de genade die we gekregen hebben, naar de maat van de gave van Christus. Dat is de input, dat is Gods begin in ons leven. Wat is de impact die God dan mag verwachten op basis van die genade? Nou, dit. Dat volwassenheid, dat we mogen komen tot de maatstaf van de grootte van de volheid van Christus. Dat is onvoorstelbaar. Dat zouden wij ook niet bedacht hebben. Bedrijfsmatig zou dat een geweldig idee zijn. Als elke investering die je doet, alle input die je ergens insteekt, maximale output zou hebben. Nou, als je een bedrijf runt, dan zou je zeggen, nou, daar ga ik voor. Nou, God zegt, daar ga ik ook voor. Ik geloof in mijn werk, in de impact van genade in je leven, in de impact van genade ook voor de gemeente. Volwassenheid. En hoe groot dat is, dat kun je in de volgende verse lezen. Ik ga zelf geen verse meer erbij lezen. Ik ga afronden. Want ik denk dat we genoeg hebben om over na te denken. En ook om over door te praten. Dat hoop ik ook altijd. Dat dit soort. Dit stukje onderwijs ook weer onze gesprekken zal beïnvloeden. Laten we vasthouden. Dat de Heere ernaar verlangt. Dat wij gemeente zullen zijn naar het doel. Wat hij voor ogen heeft. Ja, dus je kan het lezen als opdrachten. Je kan denken van nou, maar dat is een utopie. Dat lukt niet. Laten we vasthouden dat de Heer erin gelooft. En dat hij er ook naar verlangt. Ook voor de gemeente Dabar. De gemeente is geen project van ons. Nog één keer. Het draait om Christus. Hij is de basis. En ik hoop dat onze ogen daarvoor open gaan en ook open blijven. En ja, als er dingen veranderd moeten worden, want dat is het onvermijdelijk altijd wat er gebeurt als je onderwijs van het woord krijgt. Dat je denkt van, oh, dan zou dit of dat misschien wel. Ja, dat is ook de bedoeling, denk ik. Dat is geen falen. Dat wil de Heer ons brengen op dat punt. Als er dingen te veranderen zijn, dan kan dat vanaf nu. Van de genade die we gekregen hebben. We kunnen groeien naarmate we weer meer weten. Wandelwaardig. Hè? De roeping waarmee je geroepen bent. Amen. Zullen we samen danken.